Handelingen 2, waar wij terechtkomen in wellicht de meest bekende toespraak uit Handelingen. Een van de langere bovendien. Handelingen 2, waar ik lees vanaf vers 14. En waar staat, maar Petrus staande met de elven verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder jullie betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Tot zover. Ik denk dat de toespraak van Petrus in werkelijkheid nogal wat langer zal geweest zijn dan deze woorden. Maar tegelijkertijd denken wij natuurlijk ook dat de essentie van de prediking van Petrus op deze bekende Pinksterdag in dit verslag uiteraard wordt vastgelegd. Over deze redenering, deze reden, preek zo je wilt. Maar over deze reden van Petrus, deze toespraak van Petrus op den Pinksterdag, zoals het zo fraai boven vers 14 staat, is in de loop der tijd toch wel het een en ander te doen geweest om een heleboel redenen. Dus vanzelfsprekend zou ik ook willen zeggen. De een is natuurlijk dat wij zozeer gewend zijn aan de apostel Paulus als de apostel die ons de details van gemeentelijke waarheid openbaart. En dan Petrus wordt voor ons dan toch een soort tweede man. En hier in Handelingen is hij de eerste, lijkt me duidelijk. En Paulus was nog in geen tijd op het toneel verschenen. Dus het levert soms wat problemen op. Aan de andere kant is het ook zo dat deze Petrus, en min of meer geldt voor alle apostelen, dat deze Petrus nou toch niet zoveel getuigd heeft in voorgaande geschiedenis van bijbelkennis, dat wij toch wat verbaasd zijn dat hij hier zo gedecideerd het woord voert en precies weet te vertellen hoe het in elkaar steekt. Dat is toch wel verrassend. En achteraf zijn er dan ook die daar bedenkingen tegen hebben en zeggen, nou, dat lijkt alleen maar zo. Petrus wist niet hoe het in elkaar stak. Dat was later Paulus die dat pas kwam vertellen. En Petrus wist eigenlijk niet waarover hij sprak. Dat zijn betrekkelijk serieuze, in ieder geval serieus bedoelde commentaren. Ik persoonlijk neem ze niet zo serieus, omdat de toespraak van Petrus duidelijk genoeg is. Is een toespraak waarin hij in de eerste plaats het voorbeeld van de Heere Jezus zelf volgt, daar kom ik zo op. Maar waarin hij dan oudtestamentische schriftplaats aanhaalt, in ieder geval 3, rechtstreeks haalt hij aan, en hij verklaart ze. Wanneer wij nu daarna vaststellen dat hij er kennelijk dan toch niet al te veel van begrepen heeft, dat doe ik niet, maar er zijn het die dat doen, dan moet ik u zeggen dat als wij dat vaststellen, dan gooien wij meteen, wat ik dan maar hoogdravend noem, de sleutel tot verklaring of tot begrijpen van de oudtestamentische profetie weg. Dan kom je er daarna ook nooit meer uit. Want een van de grootste bijzonderheden van deze toespraak van Petrus is, naast natuurlijk dat hij voor het eerst openlijk het evangelie predikt, en to the point, maar het meest opmerkelijke van deze toespraak van de apostel Petrus is dat hij inderdaad demonstreert hoe men oudtestamentische schriftplaatsen of profetieën zou lezen of interpreteren, maar ook hoe men beslist niet zou doen. En dat is van het allergrootste belang, mede voor het verstaan van onze tegenwoordige bedeling. Want u weet natuurlijk, en ik zeg dat betrekkelijk regelmatig, u weet natuurlijk dat de discussie, het verschil van mening wat er bestaat over onze tegenwoordige tijd, natuurlijk in de eerste plaats wordt ingegeven doordat men aan de ene kant oudtestamentische profetieën leest en vaststelt dat daarin de komst van de Messias wordt aangekondigd, maar veel meer nog de komst van één Messiaans Rijk, om de term dan maar meteen te gebruiken. En wat aangekondigd wordt is de bekering en terugverzameling van het Joodse volk en het herstel van de troon van David en dat soort zaken meer. En dat zou allemaal geregeld worden door degene die men dan sinds mensenheugenis de Messias noemt. En het punt is dan dat als Jezus dan de Messias is, dan is de vraag, maar waar blijft dan zijn koninkrijk? Waar blijft de terugverzameling van Israël? Waar blijft het herstel van de troon van David? En waar blijft Jeruzalem eigenlijk? Dat laatste roepen we niet meer, omdat er in onze dagen weer een Joodse staat is, waarbij Jeruzalem, of waarin Jeruzalem een belangrijke rol speelt. Maar de afgelopen 2000 jaar hebben zich toch gekenmerkt door het afwezig zijn van een Joods Judea, dan wel een Joods Jeruzalem. En daar gaat het maar om. Kortom, die vragen worden dan niet beantwoord. En dat men het antwoord op de vragen moet schuldig blijven, zo van ja, het is inderdaad niet gekomen, heeft vervolgens weer geleid tot de conclusie, dan was Jezus dus toch niet de Messias. En dat zijn de belangrijkste Joodse argumenten natuurlijk. De meest praktische, mede omdat er geen nauwkeurig schriftonderzoek voor nodig is. Men kan gewoon vaststellen, God had wat beloofd, het zal gerealiseerd worden door de Messias. Wel nu, het is nog niet gerealiseerd. En als Jezus die 2000 jaar geleden kwam de Messias was, nou, daar is dan niks van terechtgekomen, dus kun je het wel vergeten. Hij was of de Messias niet, of je kunt van de profetieën sowieso niet op aan. En dan kun je net zo goed de Bijbel aan de kant leggen. Dat is ongeveer de conclusie. En de meest bekende christelijke variant op de redenering is deze. Dat wij achteraf die beloften of profetieën in het Oude Testament verkeerd lezen. En dat we helemaal niet zouden moeten denken aan een herstel van Israël of van het Joodse volk. Of een herstel van Jeruzalem. Laat staan een herstel van de troon van David enzovoort. Want wij zouden al deze dingen geestelijk moeten verstaan. En daarmee dus eigenlijk helemaal niet verstaan, want daar komt het op neer. En dat is de meest bekende variant dan nog. En verder wordt natuurlijk de toespraak van Petrus gebruikt op de meest oppervlakkige wijze die er is. Dat wil zeggen, met betrekking tot het meest belangrijke punt in de toespraak. Het belangrijke punt is dat men inderdaad zou komen tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus. Maar dat is eigenlijk niet eens onderdeel van de prediking. Daar komt een hele toespraak niet voor. Dat is pas nadat hij amen gezegd heeft en de toehoorders verslagen waren in het hart en tot Petrus en de andere apostelen zeiden: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En toen pas zei Petrus: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en alle die verre zijn, enzovoorts. Maar dat is na de toespraak feitelijk pas. In de toespraak zelf komt het niet eens voor. En toch is het van groot belang dat wij begrijpen hoe het in elkaar steekt. En een van de belangrijkste aspecten, zoals gezegd, van deze toespraak is voor ons niet zozeer dat de Heer Jezus de Messias is of zo. Dat geloven wij al lang. Dus voor ons is dat niet meer zo essentieel. Maar wat voor ons wel essentieel is, is de wijze waarop de apostel zijn boodschap doorgeeft. Hij doet dat namelijk door eerst te verwijzen naar een bepaald schriftgedeelte en daarna becommentarieert hij dat schriftgedeelte. Of legt het uit, of beter nog, hij legt het niet uit, of nauwelijks, hij past het meteen toe. En soms met een paar argumenten, soms ook helemaal niet, omdat sowieso duidelijk moet zijn dat de toepassing deugdelijk en volstrekt bijbels is. De aardigheid vind ik persoonlijk, Petrus hier het woord krijgt, dat hij dan inderdaad meteen begint met te verwijzen naar het Oude Testament. En daarvan zegt, nou, wat daar gesproken is, dat is nu vervuld. Of dat wordt nu vervuld. Daarmee volgt hij namelijk in de voetsporen van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus bij zijn eerste optreden, of toen hij zijn optreden begon, sprak ook één reden uit. Die was wat korter, althans volgens het verslag wat wij ervan hebben in Lucas. Die zoek ik dan maar even op. In Lucas 4 namelijk. In Lucas 4 vinden we het begin van het optreden van de Heer Jezus. Zijn doop in hoofdstuk 3. Dan pas zijn zogeheten geslachtsregister, waarmee hij ons wordt voorgesteld feitelijk als de zoon des mensen en dus als de eerstgeborene onder alle mensen. Dat is ook een belangrijk gegeven. Daarna de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En daarna begint feitelijk zijn praktisch optreden. In overeenstemming ook met Matthäus en Marcus. Dus dat is, lijkt me duidelijk genoeg. En dan dat optreden begint dan in zijn geval in Nazareth. Daar waar hij opgevoed was, staat er. Opgegroeid was, is uiteraard het idee. In vers 16 van Lucas 4, daar staat dat hij naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge ging en opstond om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja, vers 17. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, want hoofdstukken en versindelingen bestonden toen nog niet, hè. Dus wij moeten dat alsnog opzoeken, het was Jesaja 61. Maar vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij, daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen en om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. Punt. En als hij het boek toegedaan en aan de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en ging dus zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En dat is precies wat Petrus op de Pinksterdag deed. Hij deed een andere volgorde. Hij zei: dit is wat geschreven is of gezegd is door de profeet Joël. En toen begon hij te lezen. Maar hij zei dus eerst: wat vandaag gebeurt, wat je hier ziet, is de vervulling van Joël die gezegd heeft, enzovoorts. En de Heer Jezus leest uit Jesaja en zegt: heden is deze schrift in uw oren vervuld. Nou goed, toen kwam er enige discussie en toelichting. Bovendien, toen werden ze boos natuurlijk, omdat de woorden van de Heer Jezus in de praktijk een oproep waren tot bekering. Alleen, hij deed het wat grover, als ik dat mag zeggen tenminste. Anders slik ik het erin hoor. Maar hij deed het wat grover dan Petrus. De Heer Jezus zei niet, bekeert u, maar de Heer Jezus wees erop dat in oud-testamentische tijden al het woord Gods gewoonlijk niet naar Israël ging, maar naar de heidenen. En dat er weliswaar vele melaatsen waren in Israël, maar die heiden, die Naaman, werd genezen. En er waren ook vele weduwen in Israël, maar Elia werd gezonden naar die weduwen in Sarfat bij Sidon enzovoorts. En de hint begrepen ze maar al te goed. Ze werden namelijk met toorn vervuld, staat er in vers 28. En opstaande wierpen ze hem uit buiten de stad enzovoorts. Goed, op die gebeurtenissen ga ik dan verder niet in. Dat is prachtige symboliek overigens. Maar ga ik nou verder niet op in. Maar het gaat me om het beginsel dat de Heer Jezus dus inderdaad verwijst naar het Oude Testament. En er eigenlijk niks aan toevoegt. En zegt, dit is vervuld. Of wordt vervuld, want zo kan je dat ook nog lezen. Toch is er iets bijzonders aan de hand. En daar wil ik meteen op wijzen. Hij leest namelijk uit Jesaja 61. Nou, er zijn twee bijzonderheden aan de hand, eerlijk gezegd. De eerste is dat strikt genomen die profetie die de Heer Jezus las, toen op dat moment nog niet vervuld was of werd, maar het zal binnen afzienbare tijd gebeuren. Dat is de gedachte. Maar er is nog wat aan de hand, namelijk. Hij breekt namelijk midden in het vers af bij het lezen. Hij laat iets weg. Jesaja 61, waar staat, de geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Of zoals in Lucas aangehaald wordt via de Septuaginta, daarom heeft de Heren mij gezalfd. Het moet duidelijk zijn dat het daarmee dus inderdaad gaat over de Messias, de gezalfde, de Christus in het Grieks. Op wie de geest des Heren is, vanwege die zalving die daar de uitbeelding van is. En dan om blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen, het evangelie dus gewoon, blijde boodschap. Om blijde boodschap te brengen aan degene die een zacht, een ontvankelijk hart hebben. Zalig zijn de zachtmoedigen, is gewoon hetzelfde als zalig zijn de gelovigen. Degene die het woord toelaten in hun gemoed, namelijk in hun hart. U weet wel, de woorden van Jacobus, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw hart geplant wordt, enzovoorts. Dus om de blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige, degene die het horen willen dus. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, de verslagenen, staat er dan in Lucas 4. En de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Punt. Want daar hield de Heer Jezus op met lezen. En zei vervolgens, heden wordt dit vervuld. Heden niet al te smal te nemen uiteraard. Want de gedachte is natuurlijk dat binnen afzienbare tijd dat vervuld zou worden door zijn opstanding uit de dood. Dat wil zeggen, pas dan zal dit schriftwoord vervuld worden. En het is een beschrijving van de situatie zoals we die kennen in onze tegenwoordige bedeling. Het is een beschrijving van de tegenwoordige bedeling, feitelijk. Nou goed. Als hij iets verder had doorgelezen, dan had hij niet meer kunnen zeggen, heden is dit schriftwoord vervuld, of heden wordt dit schriftwoord vervuld. Want nemen wij het strikt, en dat doe ik nu, nemen wij het strikt, dan moeten we vaststellen dat de dag der wraak onze schots, die dan even tussendoor genoemd wordt in vers 2, inderdaad officieel nog steeds niet is aangebroken. Omdat het de uitdrukking is, ter aanduiding van wat wij ook kennen als de dag des Heren, althans het aanbreken van de dag des Heren, maar we kennen het beter als de grote verdrukking. De dagen van de verdrukking ten tijde van de wederkomst van Christus. Dat is de dag der wraken, onze schats. Trouwens, de dag des Heren wordt een dag der wraken genoemd. In elk geval in Zefania, want daar staan wel 6, 7 synoniemen voor de dag des Heren. Achter elkaar, in een opsomming. Dus dat is wel heel makkelijk, die kun je nooit missen. Maar dat zei de Heer er niet bij, dag der wraken onze schots. Echter, moet je eens goed kijken hoe het er staat in Jesaja 61. worden zegeningen aangekondigd in vers 1. Vers 2 ook nog, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. En de dag der wraak onze Gods, om alle treurigen te troosten. Maar het zal toch duidelijk zijn dat het troosten der treurigen niet van doen heeft in de eerste plaats met de dag der wraak, maar met het aangename jaar des Heren. Dat heb je toch, hè? Als je dus de uitdrukking dag der wraak onze Gods gewoon overslaat, mis je niks. Maar hij staat er wel bij. En dat betekent dus dat de Heer Jezus van een deel van de profetie dus zegt, het wordt nu vervuld. In het algemeen gesproken. Weliswaar niet echt op die dag, niet in zijn brede betekenis althans, maar als u mij vraagt, ik geloof ook niet dat dat jaar van het welbehagen des Heren gewoon letterlijk een zonnejaar is. We hebben weinig redenen om, om het zo te lezen. We denken dat het gaat over heel onze tegenwoordige bedeling. Maar goed, dat doet nou ook weinig ter zake. Maar wat ter zake doet, is dat hier een profetie gegeven wordt, kennelijk over de Messias, over iemand op wie de geest des Heer is, iemand die gezalfd is van Gods wegen. Er wordt gezegd wat hij zal doen. Maar het punt blijft dat niet alle dingen die hier genoemd worden, gelijktijdig ook gebeuren. Want het aangename jaar des Heren, wel, het lijkt mij dat we daar nog steeds in leven. En de dag der wraak onze Gods, die moet nog komen. Dat is pas toekomst. En wat we dan vinden, is dat een deel van de profetie reeds vervuld wordt, of is, net zo u wilt. En dat een ander deel van de profetie pas in de toekomst zal vervuld worden. En dat je op voorhand niet kon uitmaken welke eerst of welke later. En zelfs kon je niet eens van tevoren zien dat het inderdaad over twee verschillende tijden gaat. Hoewel ik moet zeggen, als je leest uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren en de dag der wraken onze Gods. En je gaat erover nadenken, dan kom je toch meteen tot de gedachte van dat zal toch niet gelijktijdig kunnen zijn. Ik bedoel, dat ligt toch voor de hand dat meteen te denken dat het niet gelijktijdig is. En dat is het ook niet. Het is niet gelijktijdig. Nou goed, dat is waar het om gaat. En dat demonstreert de Heer dus ook. Hij laat zelfs een stukje weg. Hij breekt halverwege af. En als je zegt, ja, dat is leuk gevonden, maar als je toch geen versindeling hebt of dat soort dingen meer, wie zal dan moeten bepalen of iemand een schriftgedeelte afbreekt of niet? Je kan er niet meteen je hele Bijbel uitlezen of het hele Bijbelboek. Dan zeg ik nee, maar als je nou in Lucas 4 leest hoe de aanwezigen reageren, dan zal toch tot ons moeten doordringen dat ook het publiek daar diezelfde mening was toegedaan, kennelijk. Namelijk dat hij midden in het stuk afbrak. Want zo staat het er. Er staat namelijk wat hij voorlas tot en met vers 19 in Lucas 4 en dan vers 20. En als hij het boek toegedaan, ja, u en ik geloven toch wel dat na het lezen dat het boek weer dichtgedaan werd. Of als het een boekrol was, die kans is het grootst, dat die weer netjes toegerold werd enzovoorts. En er zal best in de synagoge ook toen iemand geweest zijn die het moest aanreiken en het weer terugzetten in den ark. Want zo heet de kast waarin de boekrollen bewaard worden enzovoorts. Ik bedoel, dat zal toch wel, maar het staat er wel bij. Zodat het vanzelfsprekend grote nadruk krijgt. En de gedachte is dus dat de Heer ophoudt met lezen. Dat er een hele act wordt waarbij hij het boek dicht doet en weer teruggeeft. Enzovoort. En al die tijd zitten die mensen te wachten. Wat gebeurt hier? Daarna staat er. Zat hij neder. Dat wil zeggen, ging hij zitten. Vermoedelijk moest hij dan toch eerst naar zijn plaats teruglopen. Dat weet ik natuurlijk nooit echt zeker. Maar dat is wel de gebruikelijke gang van zaken tot in onze dagen nog in de synagoge. En dan staat er, en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. Hij had de volle aandacht, niet om wat hij zei, maar omdat hij ophield met wat te zeggen enzovoorts. En dan komt die hele act van de Bijbel dicht en weg en gaat zitten. En wat hebben we hier nu? Nou, dat is nou waar het om gaat. Het illustreert inderdaad wat ik er straks zei. Hij houdt ergens op met lezen, zo zonder meer. Maar van het deel wat hij gelezen had, zei hij, heden is of wordt deze schrift in uw oren vervuld. Nou, nog niet voor hun ogen, maar voor hun oren schiet het al aardig op, om zo te zeggen. Nou, dit verschijnsel dat inderdaad sommige profetieën, nou sommige, vele profetieën, niet 100% op één en hetzelfde tijdstip vervuld worden. Dat is wat wij tot ons zouden laten doordringen. Namelijk, het profetisch woord, en ik zeg wat ik altijd zeg, ik heb het dus ook niet voor de gelegenheid bedacht. Het profetisch woord namelijk spreekt natuurlijk over wat in de toekomst zal gebeuren. Maar gewoonlijk niet in de chronologische volgorde. Gewoonlijk wordt niet gezegd in welke volgorde de dingen zouden gebeuren. En ik blijf volhouden dat tijdrekening, tijdsbepalingen in het profetisch woord van volstrekt ondergeschikt belang zijn. Het komt er wel in voor, maar heel weinig. Als je die profetie van Jesaja 61 leest, stel we leven in oud-testamentische tijden, we lezen Jesaja 61 en de vraag is, wanneer zal het vervuld worden? Er is maar één antwoord, als de Messias komt. Maar beter is de vraag natuurlijk, door wie zal het vervuld worden? En dan krijg je min of meer hetzelfde antwoord, namelijk door de Messias, dus op hem is het wachten. Maar hij zal nog wel wat meer doen dan maar één ding. En dat is waar het om gaat. Het wordt in het profetisch woord lang niet altijd gedetailleerd verteld. Ik moet u zeggen dat in het Oude Testament, met name ook in Jesaja, vinden we nogal wat profetieën die betrekkelijk makkelijk te volgen zijn, maar waarvan dan toch blijkt dat zelfs niet eens onderscheid gemaakt wordt tussen wat wij noemen het duizendjarig rijk en de nieuwe aarde, zal ik maar zeggen. Waarom niet? Ja, om dat duizendjarig rijk en daarna de jongste dag en de nieuwe aarde. Ja, dat is chronologie, dat hebben wij in een schema staan enzovoort. Dat vinden wij belangrijk, sinds we jaartallen moesten leren op school. Maar de Heer vindt het niet belangrijk, want waar het schriftgedeelte dan werkelijk over spreekt, is niet zozeer over de duizend jaren of over een nieuwe schepping, maar gewoon over het koninkrijk van Christus. En dat is dus hetzelfde verhaal. Het koninkrijk van Christus. En 1000 jaren, ja, dat is een periode daaruit. En die nieuwe aarde, heeft die hele nieuwe schepping, ja, dat maakt onderdeel uit van zijn koninkrijk. Niet meteen bij het begin, maar later wel. Maar dat onderscheid is niet van het grootste belang. Het grootste belang is dat hij zijn koninkrijk zal oprichten en wat hij daarin zoal zal doen. Niet in de chronologische volgorde, maar wellicht in volgorde van belangrijkheid. Of in volgorde van rangorde, op andere wijze. Dat kan allemaal, want je zou ook tegelijkertijd moeten bedenken dat profetie bestaat bij de gratie van de mogelijkheid om in de toekomst te kijken. Maar als men in de toekomst kan kijken, dan wordt tijd ineens van zeer ongeschikt belang. Wij kunnen dat niet, wij kunnen niet in de toekomst kijken, dus tijd is voor ons van eminent belang. Wij worden erdoor beheerst. Maar de ziener, om zo te zeggen, en zeker God zelf, die over de tijd heen kijkt, ja, voor hem is tijd van veel minder belang. Het gaat hem om de gebeurtenissen. Of kort gezegd, gaat hem om de verheerlijking van Christus uiteindelijk, enzovoorts. En dat staat dus bovenaan het lijstje. Maar wanneer het gebeurt, in welke volgorde, ja, dat wordt bij gelegenheid wel gezegd, natuurlijk wel. Maar dat is toch van veel ondergeschikter belang. En zo is het ook met de profetie die Petrus aanhaalt in Handelingen 2. Want ik moet u zeggen, de problemen die over zijn toespraak bestaan, worden gewoonlijk opgehangen aan de wijze waarop hij de profetie, met name die van Joël dan, interpreteert. En dat is begrijpelijk. Hij zegt namelijk in Handelingen 2... vers 16, dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen. Het is toch aardig dat er meteen bij staat wanneer dus, hè? Maar het is wat minder aardig dat het begrip laatste dagen een zeer, maar dan ook zeer rekbaar begrip is. Ja. Want als het er nou helemaal over gaat, de laatste dagen beginnen bij de eerste komst van Christus. Officieel, voor zover ik heb kunnen nagaan, bij de geboorte van de Heer Jezus al. Maar dat maakt weinig uit. Ik kijk niet op 30 jaar of 40 jaar of hoeveel het maar was. Dat doet nog weinig ter zake. Maar de laatste dagen beginnen bij de eerste komst van Christus, zoals wij dat noemen. En ze duren strikt genomen tot de jongste dag. En als je iets minder strikt neemt, ze houden nooit meer op. Heb je dat? De twee soorten dagen, de eerste dagen, de laatste dagen. De eerste dagen zijn de dagen tot de eerste komst van Christus en de laatste dagen zijn alle dagen daarna. Waarmee dus de hele geschiedenis, en in het bijzonder de heilsgeschiedenis, in tweeën wordt verdeeld. Hebben die? Moeilijker is het niet. Kan trouwens niet missen, zeg ik, want Petrus zegt dat vervuld wordt wat Joël gezegd heeft, zou zijn in de laatste dagen dat, enzovoorts. Dat betekent dat in de dagen van Petrus hier in Handelingen 2, die laatste dagen al begonnen zijn. En dat hij dus rustig ook kon zeggen, wij leven nu in de eindtijd. Dat was ook zo. Probleem is echter, als wij denken dat de laatste dagen per definitie de dagen zijn van de wederkomst van Christus. Ja, als wij dat denken, dan gaan we vervolgens Petrus ervan beschuldigen dat hij niet wist hoe laat het was. Toch? Dat zegt men dan ook soms, hè? Zo, ja, Petrus zegt het wel, maar bij nader inzien is die profetie van Joël toch niet vervuld. Met andere woorden, Petrus was abuis. Te vrezen valt dat hij dan ook abuis was toen hij die psalmen op de Heer Jezus van toepassing bracht. En dat hij wellicht ook abuis was toen hij zei, want u komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. Sommigen zeggen, hij was ook abuis, want het komt alleen toe aan degenen die uitverkoren zijn en de anderen niet. Dus dan heb je weer zo'n prachtverhaal. Met andere woorden, die toespraak van Petrus staat nogal onder druk. Maar het komt voort uit de vooroordelen die we hebben. Wij zouden het andersom doen. Wij accepteren de Bijbel als het woord van God en deze woorden van Petrus dus ook. En we trekken de conclusie dat als Petrus zegt dat het een profetie is over de laatste dagen, volgens Joël, en dat het in zijn dagen vervuld wordt, dat dan dus de laatste dagen al begonnen zijn. Dat kan niet missen. En zo is het uiteraard. Je kan het makkelijk aantonen. Niet alleen uit dit schriftgedeelte, maar ook uit heel wat andere schriftgedeelten waarin de term voorkomt. Men zal de conclusie trekken dat de laatste dagen beginnen bij, breed gezegd, de komst van Christus. Daar gaat het om. Je kunt het trouwens nog helemaal andersom zeggen en de vraag stellen, maar wanneer beginnen die de laatste dagen uit Joël? Nou, makkelijk genoeg, als die profetie begint vervuld te worden, dan zijn de laatste dagen begonnen. En niet voorbarig zijn en niet zeggen, als die profetie vervuld wordt, beginnen de laatste dagen. Want dat mag je niet zeggen. Dat is niet zo. Het zal zijn in de laatste dagen. Maar als de laatste dagen 3000 jaar duren, zoals ik net even vaststelde, van de eerste komst van Christus tot aan de jongste dag aan toe. En er staat, in de laatste dagen zal het een en ander gebeuren. Weet je nog op geen stukken na wanneer? Die heb je toch? Zo nauwkeurig staat het er toch niet? In de laatste dagen. Als we zeggen, ja, dit of dat gebeurde onder het oude verbond, dan bedoelen we toch ook niet dat het gebeurde toen het oude verbond aanbrak. Of zoiets. En soms zelfs gebruiken we de term en bedoelen dat het zelfs al was voordat het oude verbond maar aanbrak en noemen we het dan nog onder het oude verbond. Ik bedoel, zo nauwkeurig is dat niet. De laatste dagen is een periode en niet een bepaald tijdstip. Het is geen tijdstip, het is een tijdlijn, om zo te zeggen. En wanneer het dan precies is, ja, dat is dan van minder belang. En op dezelfde wijze spreekt Jesaja over het koninkrijk van Christus en meldt daar enige aspecten van of enige gebeurtenissen uit, maar bepaalt niet noodzakelijk op de volgorde, op de volgorde waarin ze zouden plaatsvinden, bedoel ik. En dat is hier ook zo. Petrus zegt gewoon, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Nou, wat had Joël gesproken? Volgens wat hij hier aanhaalt, had Joël gezegd dat in de laatste dagen de Heer zou uitstorten van zijn geest, of gewoon zijn geest, dat kan ook hoor. Hij zou uitstorten van zijn geest, als je het in Frans zegt moet je het zo zeggen, van zijn geest, ja, dat is maar een kwestie van taal. Maar de Heer zou zijn geest uitstorten, dan wel van zijn geest uitstorten, want het is heus hetzelfde, je mag daar geen conclusies aan verbinden. Hij zou zijn geest uitstorten op alle vlees. En dan vervolgens, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, de jongelingen zullen gezichten zien, uw ouders zullen dromen. Enzovoort. Dat is kennelijk de uitwerking dan, althans een uitwerking van die geest die men van de Heer heeft ontvangen. En het gaat verder met vers 18, ook op mijn dienstknechten, op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen Dat wil zeggen de laatste dagen. Mijn geest of van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. Vers 18 vat het dus gewoon samen. En het eigenaardige is dan nog dat Petrus gewoon doorleest en zegt: ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden enzovoorts. De zon zal verduisterd worden en hoe het allemaal maar heten mag. En wij weten natuurlijk allemaal dat die tekenen niet vervuld zijn. Nou ja, met wat moeite kunnen we er iets bij bedenken. Maar als we die schriftplaats uit Joël vergelijken met al die andere schriftplaatsen waarin diezelfde tekenen genoemd worden, dan zal ons duidelijk worden dat dat inderdaad dus niet vervuld is. Niet op de wijze zoals werd aangekondigd. Het kan trouwens niet anders, want die verduistering van zon, maan en sterren door Joël aangekondigd vinden we herhaald in zelfs Openbaring 6. Met andere woorden, Openbaring is veel later geschreven dan de dagen van Handelingen 2 in elk geval. En dat betekent dat ze inderdaad ook in die dagen niet vervuld zijn geworden. Maar dat is het punt ook niet. Er is ook niks onlogisch of moeilijks aan wat Petrus hier zegt. Wat er gebeurde was namelijk dat, we kennen de geschiedenis, die hoef ik toch niet te bespreken. Hè? We kennen de geschiedenis, de discipelen waren eendrachtelijk bijeen, ze hoorden geluid als van een geweldige gedreven wind enzovoorts. En daarna begonnen ze in tongen te spreken enzovoorts. En dat gebeurde vervolgens in het publiek. Dat was dus een teken. In elk geval. En er kwam een reactie op en op de reactie ging Peter staan en zei: nee, de conclusie dat we dronken zijn, dat is een verkeerde. En als u vraagt maar waarom begint hij zijn toespraak op zulke vreemde, onbenullige wijze, zeg ik nou, omdat de conclusie dat ze dronken waren niet zo ver bezijden de waarheid was natuurlijk. Dus het was toch wel aardig om het te vermelden, want de gedachte is natuurlijk dat de wijn nou eenmaal een beeld is van de geest. En bovendien hadden ze dat enige weken eerder nog van de Heer Jezus geleerd, in de nacht dat hij verraden werd. U weet wel, want die beker wijn, dit is het bloed van het Nieuwe Testament en hoe het maar heten mag. En dus het een is een beeld van het ander. Petrus zei: nee, we zijn niet dronken, we zijn niet vol zoete wijns. Maar in de praktijk zegt hij dus, maar wat dat is, ja, waar dat een beeld van is, dat zie je hier vervuld. En het is Paulus die dat later aanhaalt en zegt: word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. Het een is een beeld van het ander. Hij zei: je wordt niet dronken van wijn. Hij zei: wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Want het een is een beeld van het andere. Dat was de bedoeling. Nou goed, dat zegt Petrus dus ook. Maar wat er gebeurd is op die dag, dat is duidelijk genoeg. Namelijk, wat wij populair noemen, vat me nou niet op de uitdrukkingen, maar wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest, gepaard gaande met een teken waarbij de discipelen inderdaad begonnen te profeteren. En zelfs in vreemde talen. Maar het was profeteren uiteraard. Ze spraken het woord Gods. Ze spraken woorden zoals de geest hun gaf uit te spreken. Staat in vers 4. Dus dat is profeteren. Maar bovendien was het dan nog in andere talen ook. Dus op heel opvallende wijze. En waar die gebeurtenis de aanleiding is tot die toespraak, zegt Petrus: nou, wat je nou hier ziet, dat is wat Joël had aangekondigd. Het probleem eventueel is dat Joël nog meer had aangekondigd dan alleen de uitstorting of werking van die geest, gepaardgaande met profeteren. Joël had ook aangekondigd dat er wat tekenen bij aan te pas zouden komen enzovoorts. En waaronder dan verduistering van zon, maan en sterren en het aanbreken van de dag des Heren. En dat laatste is inderdaad nog steeds niet gebeurd. Dat kan niet anders, want we vinden de term dag des Heren ook later in het Nieuwe Testament, ook in de brieven, ook die van Paulus, nog gebruikt. En daar wordt hij nog steeds aangekondigd. Met andere woorden, dat gebeurde op die een en dezelfde dag niet. Maar het is erg naïef om te denken dat alles wat de profeet profeteert vervuld zou moeten worden op een en dezelfde dag. Mede omdat hij zegt, laatste dagen. Nou ja, Joël zei, daarna zal het geschieden. Dus hij deed het nog wat rustiger aan. En Petrus interpreteert het als in de laatste dagen. Dat schijnt dat woord daarna dus ook te betekenen. Maar de gedachte is simpelweg deze, dat een deel van wat Joël had aangekondigd inderdaad vervuld wordt. Een ander deel nog niet. En tot in onze dagen nog niet. En verder moet ik er dan op wijzen dat de kwestie soms zo scherp wordt voorgesteld dat men zegt, nou ja, is die uitstorting van de Heilige Geest, zoals Joël die aankondigde, heeft die nou echt plaatsgevonden toen in de dagen van Handelingen 2? Of zal die in de toekomst alsnog plaatsvinden? En dat is helemaal een naïeve voorstelling van zaken. Om de eenvoudige reden dat het simpelweg daarom gaat dat gelovigen die Heilige Geest, de Geest, Gods Geest, zouden ontvangen op grond van hun geloof, maar pas vanaf de opstanding van Christus, uiteraard. U weet wel, want de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijkt was, zegt Johannes dan in Johannes 7 is het, geloof ik. Maar ja, de Heer Jezus is verheerlijkt. Dat predikt Petrus hier trouwens ook, met grote nadruk, ontleend aan de psalmen. De Heer Jezus is verheerlijkt en dat betekent dat elke gelovige inderdaad deel krijgt aan de vervulling van die belofte. Namelijk dat de gelovigen nieuw leven, namelijk geest, heilige geest, heilig leven, zouden ontvangen. Kortom, zouden wedergeboren worden. Dat is het hele verhaal. En als ik het zo zeg, dan zal het toch wel duidelijk zijn dat je niet kunt zeggen, ja, gebeurde dat nou toen of zal het in de toekomst pas gebeuren? Dat is toch naïef of niet? Dat gebeurde alle dagen, nog steeds. Sindsdien. En niet eens sinds de Pinksterdag, maar sinds de opstanding van Christus. Kijk, je kan wel interessant doen en zeggen, ja, was het toen of in de toekomst? En daarna zeggen, nou, het zal wel weer twee keer zijn, een voorvervulling en een eindvervulling. Dat speelt hier helemaal niet een rol. Waar het gaat slechts om dit, namelijk wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurt nog elke dag aan en ieder die gelooft. Of tot geloof komt, want zo bedoel ik het te zeggen uiteraard. Of vandaag iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, als de Messias, als de Christus, of hoe dat maar heet, en zo ontvangt hij toch die Heilige Geest. Er is alleen één ding wat Joël er niet bij verteld heeft. Joël heeft er niet bij verteld dat profiteren en dromen enzovoort, dat van beperkte duur zou zijn, dat het bij bepaalde gelegenheid zou zijn, dat het niet constant zo zou blijven. Dat heeft hij er niet bij gezegd. En dat dat vandaag dus niet gebeurt, zal ik maar zeggen, ja, dat is niet in strijd met wat Joël gezegd heeft. En ook niet in strijd met wat Petrus gezegd heeft. In de laatste dagen zal God zijn geest uitstorten en men zou profiteren. Toen zei iemand, ja, maar er staat, hij zal zijn geest uitstorten op alle vlees. En dat is toch nog niet gebeurd. Toen zeg ik, nee, maar de Heer is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan en hoe het allemaal maar heet, maar de Heer is langmoedig over ons, zegt diezelfde Petrus later. Hij zou zijn geest uitstorten op alle vlees. Maar wij worden geacht te weten, mede op grond van andere profetieën, dat dat pas vervuld zal zijn bij de aanvang van de 1000 jaren, nadat het oordeel over de volkeren heeft plaatsgevonden. Want als de 1000 jaren aanbreken, blijf je dus over met uitsluitend gelovige mensen. En dus kan dan gezegd worden dat die geest inmiddels is uitgestort op alle vlees. Er is heus weinig moeilijks aan. Dus je bedenkt dat die uitstorting van de geest in de praktijk hetzelfde is als wedergeboorte. Dus er is niks moeilijks aan. Bovendien, als je bedenkt dat het hetzelfde is als wat wordt voorgesteld in de oogst in oud-testamentische tijd, dan is er helemaal niks moeilijks aan. Want je krijgt nog eenmaal eerst de eerstelingen garven, dan de eerste vruchten van de oogst enzovoorts. En daarna uiteindelijk pas de oogst in die volgorde. En voor zover wedergeboorte hetzelfde is als opstanding, krijg je net zo goed die drie fasen. Uit 1 Korinthe 15 enzovoorts. Wat gewoon gezegd wordt door Petrus is dat wij in de laatste dagen leven inmiddels. En dat dus deze profetieën vervuld worden. Maar niet allemaal tegelijk op elke dag van die laatste dagen. Maar gewoon in een bepaalde volgorde, precies zoals de Heer zich dat voorgenomen heeft. En daar gaat het maar om. Meer zei Joël ook niet. Als u vraagt, wanneer zouden die profetieën van Joël vervuld beginnen te worden? Dan zeg ik met Petrus, nou, vanaf de opstanding van Christus. En als u vraagt, maar wanneer zullen ze vervuld zijn? Volledig, zeg ik bij de aanvang van de 1000 jaren. En dus blijven we automatisch over met de eenvoudige gedachte dat in die tussentijd de profetie gewoon vervuld wordt, dat dat voortgang vindt enzovoorts. Nog niet zijn voltooiing, maar het vindt voortgang. En verder kunnen wij natuurlijk nog een heleboel problemen maken over profetisch woord. Maar ja, dat leidt verder tot niks. Je zou gewoon moeten lezen wat hij zegt en niet meteen zo heel smal denken. Gewoon lezen wat hij zegt en bij voorkeur ook tot je laten doordringen wat de man nou eenmaal niet zegt enzovoorts. En de gedachte is dat vanaf de opstanding van Christus gelovigen een eeuwig leven ontvangen. Dat blijft gewoon zo tot aan de jongste dag aan toe. En bij elke gelegenheid kan dan gezegd worden, dit is wat Joël gezegd heeft. Joël heeft nog wel meer gezegd, maar dat verschijnsel, dat men die Heilige Geest ontvangt, zal ik maar zeggen. Ja, dat is wat Joël gezegd heeft. En niet alleen Joël. Hij had natuurlijk ook, maar ik mag me er niet mee bemoeien. Ik heb zelf al moeite genoeg met onderwerpen op te geven of te bedenken, dus ik mag me er niet mee bemoeien. Maar hij had natuurlijk ook Zacharia 12 kunnen nemen. Nog over Jeruzalem zal ik mijn geest uitstorten, de geest der genade en der gebeden. Dat gebeurde hier ook. Ja, niet over alle in Jeruzalem, maar het moet toch ergens beginnen? En het zal ook ooit een keer voltooid zijn. En dan geldt precies hetzelfde verhaal, dat is pas in de toekomst. Moeilijker is het echt niet. Dus sommigen zeggen, ja, dat is een bedelingenkwestie. Ik kan het er niet eens in vinden. Ik vind alleen maar het verschil tussen oude en nieuw verbond. Eerste dagen en laatste dagen. En meer niet. Het probleem is ook inderdaad, als je wil weten over welke bedeling het precies gaat, dat je nooit een antwoord kunt krijgen op deze problematiek. Want het gaat niet specifiek over maar één bedeling. Het gaat helemaal over het nieuwe verbond, de tijden van het nieuwe verbond. En die heten nou eenmaal de laatste dagen. Daarom heet het ook het nieuwe verbond, omdat het gaat over de laatste dagen. Zonder onderscheid van bedeling, want het blijft gewoon zo dat de gelovige eeuwig leven ontvangt. Iemand die tot geloof komt, ontvangt op hetzelfde moment eeuwig leven. En daarmee dus die geest enzovoorts. En of hij dan nog profiteert of niet, hangt af van of God het wenselijk vindt of niet. Er staat toch niet dat iedereen zou profiteren? Er staat het toch niet, in Joël niet. En hier in Handelingen 2 toch ook niet. En het hoeft dus toch ook niet. Enzovoorts. En als u zegt, ja, maar het gaat toch speciaal over Jeruzalem, want staat er toch bij in Joël? Dan zeg ik punt 1. Nee, hij zei, ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. Daarna staat er weliswaar een paar versen verder over in Jeruzalem zal ontkoming wezen enzovoorts. Dan moet ik u zeggen, er is toch sinds die dagen van Petrus ontkoming te Jeruzalem? Tot vandaag? Men kan er toch uit? Men kan toch uitgaan buiten de legerplaats? Ja, of je het nou letterlijk of overdrachtelijk neemt, maakt ook al geen verschil. Toch? Het is toch sinds die tijd zo gebleven. Er was ontkoming, er was verlossing, waarbij nog komt dat ontkoming in Joël 2 in verband gebracht wordt met overblijven en dus met wat wij noemen de leer van het overblijfsel. Maar ja, als vandaag iemand een Jood uit Jeruzalem tot geloof komt, dan wordt hij toch ook toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt enzovoorts. Sommigen zeggen van niet, maar ik bedoel, dan moet je dan toch wel aparte argumenten voor aandragen, want uit deze redenvoering kun je dat op geen manier halen. Nergens uit trouwens. Het gaat gewoon om. Men komt tot geloof en ontvangt de Heilige Geest. De rest van de profetie moet nog vervuld worden. En als wij vaststellen, ik bijvoorbeeld ook, als we vaststellen dat die uitspraak over het Jeruzalem zal ontkoming wezen enzovoort, dat dat specifiek van toepassing is op het einde van de 70e week van Daniël, ja, dan doen we dat niet verkeerd, omdat het uit heel wat andere schriftgedeelten ook blijkt. Maar ik moet erbij zeggen dat Joël zelf in geen geval zegt dat het zal gebeuren in of aan het eind van de 70e week van Daniël. Hij maakt er geen melding van. Dat wij tot die conclusie komen is omdat we het vergelijken met andere schriftgedeelten. We leggen ze naast elkaar. En als we dan vragen, maar wanneer wordt het dan specifiek aan Jeruzalem als zodanig vervuld? Ja, kortom, wanneer is die ontkoming uit Jeruzalem strikt noodzakelijk? Ik bedoel, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? Want dat is dan het verhaal. Wanneer zal Jeruzalem definitief verwoest worden, waarbij men zou moeten ontkomen? Dan zeg ik aan het eind van de 70e week. Dat is waar. Maar er is nou ook toch ontkoming te Jeruzalem. Men kan er weg als men wil. Of men kan er de naam des Heren aanroepen. Want kijk, degene die zo redeneren moeten consequent zijn en zeggen, ja, er staat al wie de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zo staat het, hè? Laatste verse van Joël 2 toch, hè? Ja. Ja, het is Joël 3 in het Hebreeuws, dus ik ben soms wat in de war. Maar einde van Joël 2 in elk geval. Al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Als je daar dan consequent zo mee redeneert, dan moet je zeggen, ja, dan mag je vandaag de naam des Heren niet aanroepen. Want het is nog niet het einde van de 70ste week. Toch? Dan moet je consequent zijn. Dus je zegt, Petrus wist niet waarover hij het had, want het blijkt dat Joël toen niet, maar in de toekomst alsnog zal vervuld worden. Dan moet je zeggen, nou, dan kon men ook in die dagen de naam des Heren niet aanroepen om zalig te worden. Maar hij zegt het wel, men kan het wel. Men zou het sowieso doen. Bovendien gold dat in oud-testamentische tijd ook al. Want daar gold ook wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. Wat het ook maar wezen mag. Zalig worden bedoel ik. Staat er niet altijd bij. Ik bedoel, we zouden niet onderscheid maken waar het er helemaal niet is. Nou goed. Dus wat Petrus gewoon zegt, is dat deze profetie nu vervuld wordt. En hoe dat dan komt, is vervolgens de vraag. Nou, heel eenvoudig. De profetie in Joël, het gedeelte wat Petrus leest, begint met en daarna zal het geschieden, enzovoort. En die term daarna uit het Hebreeuws wordt ook op andere plaatsen toegepast als het zal zijn in de laatste dagen. Later pas. Het wordt dan vertaald met daarna. Maar de verwijzing schijnt toch inderdaad te zijn naar de laatste dagen. Zodat de vraag is nu aan Petrus. Zijn de laatste dagen dan aangebroken? Dat is de enige echte vraag hier in het verband waarin deze dingen staan. En toen Petrus ze uitsprak. Want zij konden niet weten dat toen niet de 70ste week begonnen is en dat toen niet in die generatie het Messiaanse Rijk is aangebroken op aarde. Dat Israël niet verzameld is geworden enzovoort. Dat konden ze niet weten en het antwoord op de vraag was ontwijkend. Daar hebben we bij stilgestaan. Hè? Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël wederop richten? Dus ze kregen geen concreet antwoord. Wij herkennen het antwoord achteraf. Maar zij wisten het niet. Dus daar hoefden ze ook niet naar te vragen. Waar ze naar moesten vragen eventueel was, ja, je kan die profetie van Joël wel toepassen, maar zijn de laatste dagen dan aangebroken? Zo ja, op grond waarvan? Nou, dat is makkelijk genoeg. Ze zijn aangebroken op grond waarvan? Op grond van de opstanding van de Heer Jezus. En daarmee de verschijning van de Messias. Ik zeg het nog zwak, want ik moet zeggen, de opstanding van Jezus en zijn aanstelling tot Here en tot Christus. Daarmee was een einde gemaakt aan het oude verbond. In elk geval. En vervolgens was het begin daardoor gemaakt met het nieuwe verbond. En daar heb je indeling. De eerste dagen en de laatste dagen dus. Dus wat Petrus nou vervolgens moet aantonen, is dat de profetieën over de persoon van de Messias inmiddels vervuld zijn geworden en dat dus die Messias daar is. Want als die er is, dan zijn dus de laatste dagen aangebroken en dan zou onder andere vervuld worden wat Joël gesproken had met betrekking tot die uitstorting van de geest en het optreden van profeten en dat soort dingen meer. En daar gaat hij dus vervolgens over spreken. Namelijk vanaf vers 22. Vers 21 citeert hij nog net, hè, uit Joël 3. Hij houdt daar trouwens ook op te lezen. Joël 2 bedoel ik hoor. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden. Maar er staat daar ook bij, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Dat laat Petrus hier ook weg. Omdat natuurlijk die dingen toch niet beperkt worden tot Jeruzalem. Het feit dat er in Jeruzalem ontkoming zou zijn, wil nog niet zeggen dat er elders niet ook ontkoming zou zijn. Staat niet alleen te Jeruzalem. Ook een bekende fout in de redenering die dikwijls gemaakt wordt. Maar er staat dan, in vers 22, waar Petrus dan zijn eigenlijke toespraak begint, Daar staat, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Let op, hij richt zich tot Israëlitische mannen. Dat betekent echt niet dat wat hij zegt uitsluitend voor Israël bestemd is. Of wel? Nou, niet noodzakelijk. Die conclusie mag je er in ieder geval niet aan verbinden. En bovendien aan het eind wordt gezegd, want u komt de belofte toe, inclusief en alle die verre zijn. En als u het mij vraagt, dan heb je, als u staat voor de Joden daar, wel, dan staat alle die verre zijn voor alle anderen. Voor de hele wereldbevolking dus, hebben ze toch ook bij elkaar gehad. Maar hij richt, kijk, als ik iemand aanspreek om hem het evangelie te vertellen, dan betekent dat toch niet dat het niet ook voor een ander bestemd is. En gij Israëlitische mannen, ja, of gij mannen van Jeruzalem, hij was hier in Israël en hij was hier in Jeruzalem, dus hoe zou je ze anders moeten aanspreken, denk ik wel eens. Hè? Dus laat maar zitten. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden en dan begint hij te spreken over Jezus de Nazarener. Let op dat hij niet zegt de Heere Jezus of iets dergelijks. En ook noemt hij hem niet de Christus, de Zoon van de levende God. Dat zei hij wel een keer, maar tot de Heere Jezus zelf toen hij vroeg, wie ben ik? Maar hij spreekt gewoon over Jezus de Nazarener, een man van God. Niet de Zoon van God, hè. Wijs hem maar op, tegenwoordig wijs ik erop. Ik vind het een beetje overbodig, maar... Ik wijs hem erop, hè? Hoe de Bijbel zelf spreekt over de Heer Jezus. Nou goed, Jezus de Nazarener uit Nazareth, een man van God, een man Gods. Noem nog eens een man van God. Hebben we al genoemd, Elia. Die noemde Jezus zelf in Nazareth in Lucas 4. Die wordt steeds de man Gods genoemd, toch? Dat is een officiële titel daar. Elke profeet wordt namelijk zo genoemd, man Gods. En de Heer Jezus ook. Een leraar van God gekomen, zei Nicodemus. Hij is gewoon man Gods. Een man van God, te midden van uw lieden, onder uw lieden, betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Let ook op wat er niet staat. Er staat niet die hij gedaan heeft omdat hij God was. Hè? Dat staat er niet. Dus daar hoeven we nou ook verder niet over te hebben. Die hij onder uw lieden betoont door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. Door die krachten, tekenen en wonderen werd hij namelijk betoond als man Gods. En ik kan het rustig zeggen, want zo wordt het ook beschreven. Deze tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft, zijn geschreven achteraf. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, enzovoorts. En dus die tekenen zijn tekenen van zijn messiaschap, maar begrijp je me goed. Ze zijn tekenen van wie hij zou zijn en wat hij zou doen later. En dus zei hij, ook bij gelegenheid, gij zult grotere dingen zien dan deze. Want de tekenen die de Heer Jezus deed waren... voorafschaduwingen van wat hij later zou doen, als hij definitief, als hij dood zou zijn opgestaan en daarmee een nieuwe schepping en een nieuw verbond tot stand zou hebben gebracht. Dat is de gedachte. Nou goed. Goed, daar staat erbij, hij heeft dat gedaan, in uw midden, gelijk gij zelf weet, dat hoef je dus ook niet te prediken, dat scheelt hem weer een stuk, hè. Dat wisten ze, dat hadden ze meegemaakt waarschijnlijk. En dan staat er, deze, vers 23, door de bepaalde raad en voorkennis Gods. Dat wil zeggen, de bepaalde raad wil zeggen dat die vaststaat, hè? Dat die afgebakend is. En raad is niet maar Gods overleggingen of zoiets, of wat God zo al gedacht heeft. Raad wil zeggen dat het van doen heeft met een juridische aangelegenheid. De raad, strikt genomen, is of de rechtbank of de uitspraak van de rechtbank. Dat is de betekenis van het Nederlandse woord raad. En van het Griekse woord wat hier staat uiteraard ook. Hè? Raad is niet een advies. Raad is een uitspraak van de rechtbank of het is de rechtbank zelf. Dat kan ook. Nou goed, dus het gaat om een juridische constructie van Gods wegen. En daar staat dan, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde. Dat wil zeggen, de bepaalde raad Gods had alles van doen met de voorkennis Gods. En de voorkennis Gods en de raad Gods samen geven uitdrukking aan de Bijbelse gedachte dat God weliswaar niet alles wat er gebeurt gewild heeft, maar dat hij wel alles wat er gebeurt gebruikt. Dat heb je dan nog, hè? Zodat als u merkt dat de Heer bepaalde dingen uit uw leven gebruikt heeft, heb u dan nog niet een excuus om te zeggen, dan heeft de Heer ze zo gewild. Dat is ook een constructie die ik persoonlijk ook nogal eens hoor van mensen, hoor. Ze zeggen het niet zoals ik het nu zeg. Maar het feit dat God dingen gebruikt, wordt dan achteraf beschouwd als een rechtvaardiging. Zo van, het heeft zo moeten zijn, ik heb het zo moeten doen, het was naar de wil van God, want dit is het resultaat ervan. Dat is een heel naïef misverstand. God gebruikt namelijk alle dingen ten goede, ook dat wat niet gebeurt in overeenstemming met zijn wil. Heb je dat nog tot zover? Ja, dat was Romeinen 8, ja, precies, ja. Maar het is een algemene regel. Nou goed. De woorden van de hoge priester in de tijd van Caiaphas, waarmee je op voorhand de Heer Jezus veroordeelde en de plannen smeedde om hem te doden, waren niet naar de wil van God. Niettemin gebruikt God diezelfde woorden. Maar ze worden beschouwd als profetie, notabene. Maar dan wel in een andere betekenis, of andere toepassing, dan Caiaphas toen dacht, uiteraard. Maar goed, zo gebeurt het nou eenmaal. Dus deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, gevangen genomen zijn, betekent het eigenlijk, overgegeven zijnde, hebt gij genomen. Niet God heeft dat door uw handen gedaan en God heeft het zo gewild, dat staat er niet. Gij hebt dat gedaan, maar God in zijn voorkennis heeft het opgenomen in zijn plan, is de gedachte. En de verantwoordelijkheid voor de daad ligt dus gewoon bij degene die het gedaan hebben. Hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen, een term die door de Joden herkend wordt als aanduiding van de heidenen, die immers het recht, namelijk de wet, niet hebben. Heidenen, of Joden noemen heidenen per definitie onrechtvaardigen, omdat ze niet onder de wet leven. Dus gij hebt hem genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, staat er laconiek achteraan. En de gedachte is dus dat ondanks dat zij hem gekruist hebben, heeft God hem opgewekt. En zijn kruisiging was niet naar de wil van God, begrijp je me goed. God heeft dat opgenomen in zijn plan en heeft daar vervolgens gebruik van gemaakt. Maar dat is een ander verhaal. Maar voor wat de historische gebeurtenissen betreft, ligt de verantwoordelijkheid hiervoor wel degelijk bij degene die het gedaan hebben. En vastgesteld wordt ook dat het in strijd was met de wil van God. Maar het is wel in overeenstemming met de raad Gods. Er is niks moeilijks aan, denk ik altijd. Wij spelen één partij schaak, bij wijze van spreken. Wij hopen dat de tegenstander die bewuste set niet zal zetten. Maar als hij het toch doet, dan hebben wij er een antwoord op. Dan hebben wij een goede tegenzet. Die begrijp je toch, of niet?
Of niet, dat is een remise. Of niet, dat is een remise.
Nou ja, misschien, waar het maar toe leidt. Maar het gaat niet altijd zo, maar het idee lijkt me toch duidelijk. Je wilt niet dat een ander dit of dat zal doen, maar als hij het doet, dan hebben wij er nog, weten we dat wel wat op te vinden, zal ik maar zeggen. Of weten we te gebruiken ten goede. Je hoopt niet dat iemand op je afstormt om je omver te lopen, maar als je een goede judoka bent, dan weet je precies wat je eraan moet doen. En dan gebruik je de vaart en het gewicht van de tegenstander om hem te laten vallen. Dat is toch een voorbeeld, of niet? Ik weet niet eens wat het is, judo, maar daar gaat het niet om. Waren we daar niet aan? Maar je gebruikt de kracht van de tegenstander. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. En dan om uiteindelijk de tegenstander onderuit te halen, uiteraard. En dat is wat God geregeld heeft in zijn raad. God echter heeft hem opgewekt, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van denzelve zou gehouden worden. Dat wil zeggen, alzo het niet mogelijk was dat de dood hem zou houden of vasthouden. En dat gedeelte, vers 22 tot en met 24, is dus de argumentatie van de apostel Petrus, dat inderdaad de laatste dagen zijn aangebroken. De Messias is verschenen, opstanding heeft plaatsgevonden, de laatste dagen zijn aangebroken. En dus volgt nu, want dat had iedereen kunnen zien, die uitstorting van de geest, en daar gaat het om. Het is wel degelijk een zeer logische constructie, waarbij de nadruk niet zozeer komt te liggen op de werking van de geest. Het is ook eigenlijk nauwelijks een Pinkster toespraak, denk ik altijd. Waarbij de nadruk komt te liggen op het feit dat inderdaad die laatste dagen zijn aangebroken, en dat daarbij dan inderdaad hoort wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar de belangrijke kwestie is niet zozeer de uitstorting van de Heilige Geest, als wel de opstanding van de Heer Jezus, waarbij hij gesteld werd tot Here en tot Christus. En dat is ook het thema. En de consequentie daarvan, dat wil zeggen het gevolg, het vervolg daarvan of daarop, is inderdaad de vervulling van al die profetieën die spreken over de laatste dagen. En sommige daarvan moeten nog vervuld worden, uiteraard. Vele daarvan. Maar goed, daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. In het eerste gedeelte van Handelingen 2, in deze toespraak dus, vinden we de schriftlezing uit Joël over wat er zou geschieden in de laatste dagen. Daarna vinden we vanaf vers 22 vermeld de geschiedenis van de Heer Jezus. Het is wat overdreven gezegd zo, maar daar gaat het over. Over Jezus van Nazareth, die men gekruist heeft, maar God heeft hem uit de dood opgewekt. Dus tot en met vers 24. En dan vanaf vers 25 vinden we uiteengezet hoe inderdaad het Oude Testament daar al over sprak. Want daar gaat het om. En de conclusie moet dan natuurlijk zijn dat de opstanding van de Heer Jezus niet anders is dan de vervulling van hetgeen de profeten gesproken hebben in het algemeen. En in het bijzonder David, want die wordt geciteerd vanaf vers 25. Want David zegt van hem: ik zag de Heere al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel, dat is het dodenrijk, hè? Er is met eeuwig oordeel niks van doen. In plaats waar de doden heen gaan. Gij zult mijn ziel in de Hades, in de hel, niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Dat is vers 25 tot en met 27. En wordt volledig geciteerd uit Psalm 16. En Petrus geeft vervolgens commentaar op die psalm. Zeer simpel, maar tegelijkertijd ook zeer to the point. Namelijk, hij las eerst Joël en begon toen met gij Israëlitische mannen. Nu leest hij psalm 16 en begint in vers 29 met gij mannenbroeders. Het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken. En ik kan niet nalaten dus vast te stellen dat het kennelijk voorheen niet geoorloofd was vrij uit te spreken over deze dingen. Daarna kunnen wij er enige conclusies aan verbinden. De meest voor de hand liggende lijkt mij te zijn dat Petrus dus zich een poosje heeft moeten inhouden. Hij had wel graag vrij uit willen spreken, maar hij mocht het niet. En dat impliceert dan dat er dingen waren die hij wist, maar niet mocht zeggen. Dat vind ik een aardige, omdat dikwijls juist van Petrus hier in Handelingen 2 beweerd wordt dat hij niet wist. En hij zei wel wat, maar het was in zijn naïviteit. Hij wist nog niet beter. Zo wordt het vaak naar voren gebracht. Petrus zelf zegt het andersom. Want in elk geval zegt hij dat wat hij voorheen niet mocht zeggen, mag je nu wel zeggen. En daarna bedenken wij dat Petrus de man was die ooit tot de Heer Jezus zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar toen zei de Heer tegen hem: niet over spreken. Hij mocht er dus niet over praten. Niet in publiek tenminste, niet vrijuit. Maar Petrus was als een van de weinigen, een van de drie, was een van de weinige discipelen die er ook bij was op de berg der verheerlijking, waar de Heer als het ware vertoond werd als de Zoon van de levende God. En toen kreeg hij eveneens de knip op de neus. Dat wil zeggen, er werd hem gezegd dat ze er niet mochten over praten totdat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Enzovoorts. En het betekent dus dat ze het een en ander wisten. Ze hebben er ongetwijfeld over nagedacht, over dit soort zaken. Maar wat ze er ook van wisten, ze mochten er niet openlijk over spreken. En Peter zegt nu, nou mag je het eindelijk zeggen, denk ik. Dus je moet het al ruim ervoor geweten hebben. Hij zegt nu, gij mannen, broeders, het is geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch, van de aartsvader, David. Dat hij zowel gestorven als begraven is, zouden we nu zeggen. Dat hij beide gestorven en begraven is. En zijn graf is onder ons tot op deze dag. Dat is niet onbelangrijk dat dat erbij staat. Zijn graf is onder ons tot op deze dag. Want als het graf onder hen is tot op die dag, betekent het dat hij nog steeds niet is opgestaan. En dus nog steeds in de hel, het dodenrijk, is. En Peter zegt dan, alzo hij dan een profeet was, of gewoon daar hij een profeet was. Daar hij profeet was, en bovendien daar hij wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Leuk, hè? Het was er straks Jezus van Nazareth, Jezus de Nazarener, de man van God. En nu ineens, zo heeft hij dit voorziende gesproken van, of over, de opstanding van Christus. Dat zijn ziel, niet die van David, maar die van de Heer Jezus dus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vleesverderving heeft gezien. En als de ziel niet is verlaten in de hel, of het vlees geen verderving heeft gezien, betekent het dat er dus sprake was van opstanding uit de dood. Of althans, het betekent dat de dood geen macht over hem zou hebben en had. Daar komt het op neer. En de conclusie is dan, vers 32, deze Jezus, leuk is dat, hè? Vers 31 zegt Petrus, zo heeft David dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. En de conclusie, deze Jezus, uit het voorgaande gedeelte, de Nazarener, de man Gods, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen spreken. Getuigen zijn wil namelijk zeggen spreken, niet kijken, maar spreken. Waarvan wij alle getuigen zijn, en het eindigt in vers 36 op de bekende wijze, hè. God heeft deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld tot Here en tot Christus. Maar de gedachte is dus dat inderdaad deze psalm, en het is maar een voorbeeld, want er zijn nogal wat psalmen met precies dezelfde strekking. Dat deze psalm 16, waarin David aan het woord is en suggereert dat de dood geen macht over hem zou hebben, dat de dood hem niet zou kunnen houden. Daarvan zegt Petrus, dat kan het wel zo wezen, maar David is wel degelijk gestorven en begraven en zijn graf is hier in Jeruzalem. Is nog steeds onder ons. Nu niet meer, dat wil zeggen, er is nu weliswaar een tombe, een grafmonument, een monument alleen. Maar of David op die plaats begraven is, ja, dat gelooft eigenlijk niemand. Maar Jeruzalem is natuurlijk met de grond gelijk gemaakt geworden in de tijd door de Romeinen. En zelfs de grond heeft men later nog gelijk gemaakt. Want ze hebben geen half werk gedaan, hoor, die Romeinen in de tijd. Dus dat compleet verwoest en voor een belangrijk deel geëgaliseerd. Zodat zelfs de exacte locaties dus ook nooit meer teruggevonden kunnen worden. Want hoe vind je een bepaalde plek terug? Bij een bepaald gebouw. Ja, die waren weg. Bij een boom, ja, die zijn ook weg. Op een heuveltop, ja, zijn vlak gemaakt. In een bepaald dal, ja, is volgegooid. Dat is wat de Romeinen gedaan hebben. met andere woorden, locaties vinden in Jeruzalem, dat is niet echt te doen. Maar goed. Maar Peter zegt dus gewoon, ja, David kan niet over zichzelf gesproken hebben. Maar ja, dit is ook niet vervuld. Het is niet gebeurd. Afgezien van dat het toch erg hoogdravende woorden waren voor de een of andere minstreel, dan wel Bart. Hè? Volkszanger, of hoe noemen ze iemand? Hè? Iemand die in zijn vrije tijd liedjes schrijft onder begeleiding van de harp, zou ik maar zeggen. Het is wel hoogdravende taal. Dat stel ik niet alleen vast, dat stelt men in het algemeen vast. En dan zegt men, nou ja, hoogdravende taal, dat heb je nou helemaal met literatuur. Het wordt meteen hoogdravende taal. Toen heb ik meteen een boek aangeschaft dat als voor literatuur doorging. Dat heb ik niet uitgelezen in onze dagen, want dat vond ik geen hoogdravende taal. Dus het argument ontgaat mij. Met dank aan wie was het ook weer? Geloof van het Reven nog. Nou, laat me zitten. Maar het is niks hoogdravende taal. Maar men zegt, ja, dat is dichterlijke vrijheid. Dat zijn artiesten die hun gevoelens niet onder controle hebben en hemelhoogjauchzend zijn en zum Tode betrübt. Waarom dat ook in Duits gaat, dat weet ik ook niet. Maar dat is de term. Ik zou er geen Nederlandse uitdrukking van weten. Het komt uit de psychologie, geloof ik, en het waren ook altijd Duits sprekende figuren. Ik wou zeggen Duitsers, dan krijg ik weer ruzie, want dan zegt men weer nee, het waren Joden. Nou goed, laat me zitten. Maar zo heet zoiets. Maar Petrus lost het probleem heel anders op. Die zegt nee, niet de poëet, zeg ik altijd, maar de profeet. David was profeet en dat verklaarde taal. Namelijk, het gaat niet zozeer om zijn eigen gevoelens die hij uitdrukte. Al waren zijn eigen gevoelens toch een soort voedingsbodem of bakermat voor de woorden die hij produceerde. Maar de woorden zelf waren van God afkomstig. David was profeet. En dan is het ineens geen gezwollen taal. Het is God zelf die spreekt namelijk. Of die woorden ingeeft. En Petrus zegt ervan, kijk, David was een profeet. Vers 13. En David wist dat God hem met eden gezworen had. Ja, dat kun je niet ontkennen, want dat vind je allemaal vermeld in het Oude Testament. God had een belofte gedaan, enzovoorts. Hij wist dat God hem met eden gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten. Ik persoonlijk ben geneigd het woordje hij, dat hij uit de vrucht zijner lenden, om dat woordje hij met een hoofdletter te schrijven. Dat kan ik niet bewijzen, maar het lijkt mij dat dat God zelf is. En het belangrijkste argument daarvoor lijkt mij te zijn niet eens zozeer de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, maar het verschijnsel aan zich, dat we heel de Bijbel door dat tegenkomen. Het verschijnsel van de onvruchtbare vrouw enzovoorts. En dan is het God die zich ermee bezighoudt en dan wordt het toch wordt er toch een zoon geboren, of hoe dat maar heten mag. Dat is de gang van zaken. Zo was het bij Maria feitelijk ook. Maar het was niet een er was iets uitzonderlijks aan. Maar het hangt er maar vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Want het is een algemeen bijbels gegeven dat als God iemand nodig heeft, dan zorgt hij daar zelf voor. En dat vind je bij Abraham, Isaac, Jacob en bij heel Israël zelfs. Van heel Israël kan gezegd worden dat het van Gods wegen verwekt is. Dus we hadden nogal wat onvruchtbare aardmoeders, zal ik maar zeggen. Toch? Algemeen bijbels gegeven. En dat het allemaal symbolisch is voor de komst van de Messias lijkt me duidelijk. En ik ben niet geneigd te zeggen dat al die wonderen in dat verband in het Oude Testament een type zijn van de wonderbaarlijke geboorte, dan wel verwekking van Jezus van Nazareth. Maar wel ben ik geneigd te zeggen dat al die wonderen, inclusief de verwekking van de Heer Jezus uit Maria, tekenen zijn van de uiteindelijke opstanding uit de dood. Want dat is wat het uitbeeldt. Het gaat om opstanding uit de dood. Het gaat om het tot stand brengen van leven daar waar het niet kan zijn. En toch doet God dat. Dat is de essentie ook van het werk Gods. En het is ook in de praktijk de essentie van ons geloof. In ieder geval dat van Abraham volgens Romeinen 4. Nou goed. David wist dat dus, dat God uit zijn lenden zou verwekken iemand. De Christus namen staat er gewoon. dat God uit de vrucht zijn de lenden, wat voor wat het vlees betreft althans, de Christus verwekken zal. Dat slaat uiteindelijk op de geboorte van de Heer Jezus, want als het gaat om het vlees, en het staat erbij, zoveel het vlees aangaat, dan hebben wij niet van doen met de opstanding als zodanig, maar gewoon met de voortplanting. Die hebben u toch hopelijk, hè? Dat wil niet zeggen dat het geen wonder zou kunnen zijn, maar het is gewoon de voortplanting. Of ongewoon de voortplanting, dat kan ook, dus naar het vlees. Dus naar het vlees zal de Christus verwekt worden uit David, is de gedachte. Maar ik bestrijd meteen, want anders heb je me misschien verkeerd begrepen, daarom zeg ik het er meteen maar bij. Ik bestrijd meteen de gedachte dat toen de Heer Jezus geboren werd, dat daar de Messias geboren werd. De Christus. Want dat was niet zo. En dat wordt hier ook niet gezegd. Hij moest daarna worden. Maar de Christus is de Heer Jezus die uit de dood opstond. En de Heer Jezus komt inderdaad voort naar het vlees uit David. En dat is ook wat we in de eerste verse van de eerste Nieuwtestamentische brief vinden. Namelijk in Romeinen 1 vers 4. Als ik me goed herinner. Maar er staat dat God uit de vrucht van Davids lende, voor wat het vlees betreft, de Christus verwekken zou om hem op de troon te zetten. En dit verwekken vervolgens zou je best kunnen lezen alsof het al slaat ook op zijn opstanding uit de dood. Dat hoeft niet, dus we hoeven er vervolgens ook niet over te discussiëren. Maar dat het zo was, lijkt me duidelijk. De Heer Jezus werd verwekt uit David. Lijkt me aan de ene kant duidelijk, aan de andere kant ook uit de dood. Dus ook duidelijk. En pas nadat het allebei gebeurd was, was hij degene die op de troon gezet zou worden. Of pas nadat het allebei gebeurd was, werd hij op de troon gezet. Afhankelijk van welke troon we in gedachten hebben. Die van David of die van God. Toch? En als u vraagt welke troon heeft Petrus in gedachten, dan moet ik u zeggen, niet die van David. Maar die van God. En dat blijkt uit de volgende verse weer. Komt hierna. Maar goed, het is dus een heel eenvoudige constructie. Petrus verklaart hiermee dus ook dat Psalm 16, waarbij de psalmist suggereert dat hij de dood zou overwinnen, dan wel uit de dood zou opstaan, dat die psalm niet van toepassing was of zou zijn op David, maar van toepassing zou zijn op de Messias. En dat is wel een aardige, want vervolgens moeten wij dan de conclusie trekken dat dat geldt voor al die andere psalmen, waarin dezelfde psalm is, of wellicht ook een ander, precies dezelfde gedachte onder woorden brengt. Namelijk dat hij weliswaar zou sterven, maar niettemin de dood zou overwinnen. Of dat hij weliswaar de dood zou ingaan, maar de dood zou hem niet kunnen houden, enzovoorts. Er zijn talloze psalmen die daarover spreken. Dat betekent dat die dus allemaal gaan, niet over de psalmist wie het ook was, maar over de Heer Jezus, over de Christus, dus de Messias. Hebben die nog? Maar als sommige van die psalmen tegelijkertijd ook spreken over de troonsbestijging, de kroning van degene die de dood zou overwinnen, dan moeten we de conclusie trekken dat die psalmen die dus spreken over de kroning van de een of ander, dat die dus ook spreken niet over David die gekroond zou worden of was, maar over de Messias die de dood zou overwinnen en gekroond zou worden, enzovoorts. En als sommige van die psalmen tegelijkertijd ook spreken over dat die koning de heidenen aan zich zou onderwerpen enzovoorts, ja, dat betekent dat het ook messiaanse uitspraken zijn enzovoorts. Lijkt me duidelijk. En als ik zo nog even doorga, dan heb ik dus gewoon gezegd dat alle 150 psalmen zo zonder meer messiaanse psalmen zijn. Ja, dan krijg ik en 72 en 73. Allemaal, zo stuk voor stuk. De enige psalmen die men dan... Ik weet niet, op mijn hoofd weet ik niet.
Van de Heere verlaat mij niet in de ouderdom.
Ouderdom drukt toch uit dat men de dood tegemoet gaat en een gebed om... Van verlaat mij niet, is toch niet zo'n probleem? Dan wordt toch verlost? Bovendien, hoe oud was de Heer Jezus? Hè?
Ja.
Oh, je bent boven de 40, begrijp ik. Dat zijn van die betrekkelijke begrippen. Nee, daar kan ik zo niet op ingaan, want dan heb ik er nog wel een paar. Meestal roept men trouwens in dit verband. En Psalm 51 dan, want die is populair langzamerhand. Enzovoorts. Ja, die ook. En de psalm waarin de psalmist belijdenis doet van de zonden die hij gedaan heeft. Ja, die ook. Zijn ook messiaanse psalmen. Is dat nou zo vreemd? Ik ga er meestal niet uitgebreid op in. En ik weiger gewoonlijk om ze meteen op te zoeken dan. Want ik vind dat we dan zo'n psalm onrecht doen door het even af te raffelen. Maar ik zeg dan gewoon, is dat dan zo vreemd, de Heer Jezus als zondaar? Hij die de zonde der hele wereld droeg, mag toch wel tot God gezegd hebben, tegen u alleen heb ik gezondigd. Bovendien, noem mij dan eens een mens die gezondigd heeft alleen maar tegen God. Precies. Niemand. Zo iemand is er niet. En ik ken er maar één die kon zeggen dat hij zondig was, maar dat zijn zonde alleen was tegenover God. Dat was degene die de zonde der wereld droeg. Die tegenover de mens, of welk mens dan ook, geen enkele schuld had. Maar voor zover hij een schuld had, was het die van heel de mensheid tegenover God. Dat wil zeggen, alleen al die uitdrukking, die bewijst, als je tenminste gelooft dat het woord van God is, en dus onfeilbaar is, dan bewijst die uitdrukking dat het alleen maar over de Heer Jezus kan gaan. En als je het daarna niet begrijpt, ja, dan komt dat gewoonlijk omdat je niet begrijpt wie de Heer Jezus eigenlijk is, of was, of... Daar zit dan het probleem. Maar het geldt heus voor alle psalmen. Nou goed. Terug naar Handelingen 2. Daar staat dus dat die psalm 16... Ik moet er meteen trouwens bij vermelden, maar loop ik op de dingen vooruit, dat de latere toespraak van Paulus in Handelingen 13 in hoofdzaak langs precies dezelfde punten loopt. Ze konden elkaar spreekwel gehad hebben met alleen de hoofdpunten enzovoort. En Paulus gebruikt in dat verband precies dezelfde psalm 16. Dus de meest voor de hand liggende eigenlijk. Omdat die zo duidelijk is dan toch en weinig problemen verder oplevert. Maar de conclusie moet zijn dat dus dat geldt voor de psalmen in het algemeen. En niet voor een stukje van een psalm en een stukje van die andere psalm. Als het geldt voor een stukje van de psalm, geldt het voor de hele psalm. Inclusief wat er nog meer over staat, behalve dan wat er staat over de opstanding uit de dood. En als je dat dus doet, als je zo de psalmen naast elkaar legt, dan heb je misschien een paar dagen werk, maar dan heb je ze allemaal gehad en ben je tot de conclusie gekomen dat ze allemaal over de Heer Jezus gaan. Dat kan niet missen. En wat voor probleem, wat kan je nou bedenken wat niet op hem van toepassing zou zijn? Degene van wie gezegd wordt dat die mens werd zoals wij, die vlees en bloed deelachtig geworden is, zoals wij, die in alle dingen verzocht is geworden, zoals wij, staat er nog bij ook, hè? Alle dingen gelijk als wij verzocht is geworden enzovoort. Maar wat zou nou wel op ons van toepassing kunnen zijn en niet op hem? Ik kan dus dat probleem op geen enkele wijze zien, maar ik vind ook de verkeerde benadering. Je moet het gewoon benaderen van Bijbelse kant en er staat gewoon dat het zo is. Ja, ik vind dat is ook zo, broeder. Psalm 2 is natuurlijk duidelijk. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, enzovoort. Het is duidelijk dat het een messiaanse psalm is. Men beschouwt het als een van de zogenaamde kroningspsalmen, want men heeft ze gegroepeerd. Vind ik altijd knap, dat je dat kunt. Maar een van de zogenaamde kroningspsalmen, alsof het ook niet gewoon over de opstanding van de Heer gaat dus. Maar een van de kroningspsalmen, en de volgende stap is, ja, maar het gaat niet over de kroning van David, zoals men dat historisch verklaart, maar het gaat over de kroning en zalving van de Heer Jezus zelf. Dat geldt precies hetzelfde dus, als wat Peter zegt over psalm 16. Maar je moet inderdaad eerder beginnen, gewoon bij psalm 1. En die begint... psalm 1 geeft een pracht van een beschrijving van een mens. Dat is waar. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte des spotters. Dan weet je het meteen al. Wel gelukzalig is de man. Welke man? Ja, noem dan eens een man die niet wandelt in de raad der goddelozen, of die niet staat op de weg der zondaren, of zit in het gestoelte der spotters. Er blijft niemand over dan die man Gods. Wiens lust was, volgende vers, wiens lust was in des Heren wet, waarmee meteen verklaard is dus dat Psalm 119 ook in zijn geheel voortkomt uit de mond van de Heer Jezus zelf. Want Psalm 119 zegt nauwelijks wat anders dan dit. Mijn lust is in deze Heere wet. En verder. En hij overdenkt zijn wet, zijn onderwijs, zijn Torah, zijn woord. Dag en nacht, noemen ze mensen op wie dat van toepassing is. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En welks blad niet afvalt en al wat hij doet zal wel gelukken. Dus iemand met grote kracht en eeuwig leven. Zo'n blad valt niet af, wil zeggen, eeuwig leven, geen seizoenen, geen herfst en winter, geen dood, enzovoort. Alzo zijn de goddelozen niet. En dat slaat de mensen in het algemeen. Die zijn als het kaf dat de wind heen drijft, enzovoort. En de gedachte is gewoon, die man, dat is Christus. En zo ga je al die psalmen door. Het gaat alleen maar over de Heer. En dat is nou juist wat ons in die grote toespraken geleerd wordt. Met name die van Petrus en Paulus. In Handelingen 2, respectievelijk Handelingen 13. Nou goed, maar we waren er nog niet eens, want er staat in Handelingen 2, vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt. En daar spreken wij over. Dan ben je terug bij het begin van het verhaal, want ze spraken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Op de Pinksterdag. Petrus zegt, dat is vervulling van Joël 2, enzovoorts. En dan is de vraag, zijn dan de laatste dagen aangebroken? Jawel, de Messias is verschenen namelijk. En daarmee zijn de beloften Gods vervuld. Want deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God opgewekt. Dat is inderdaad wat de profeten gezegd hadden. Bijvoorbeeld de profeet David, want die wordt dan aangehaald. En de psalm wordt het Messiaanse psalm verklaard. En dan zijn we er nog niet, vers 33 dan. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. De gedachte is dus dat de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, zoals hij genoemd werd, van Gods wegen uit de dood is opgewekt. Daarmee werden de Oudtestamentische profetieën vervuld, om zo te zeggen. En hij werd dus, deze Jezus, werd gezet aan de rechterhand Gods. En vanuit die positie heeft hij deze beloofde Heilige Geest gegeven. Maar de gedachte is eerst in vers 33 dat de Heer Jezus zelf, Jezus de Nazarener, die man Gods, dat hij de eerste is die deze Heilige Geest heeft ontvangen. En vlieg mij nou niet aan. Sommigen doen dat dan meteen. Zeg eens, ondenkbaar. Die had hij toch altijd al. Dan zeg ik, waar staat dat? Leuk. Nou, staat er dan misschien. Maar hier staat, hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes, dat wil zeggen dat die Heilige Geest beloofd was, hè? De belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, wanneer? Ja, toen hij uit de dood opstond. En als u kunt aantonen dat hij daarvoor al die Heilige Geest had, dan zeg ik, ja, dan is hij hem kwijtgeraakt toen hij stierf. Ik bedoel, niet dat ik dat een goede route vind, want zo steekt het niet echt in elkaar, maar het blijft nu eenmaal zo dat hier gezegd wordt dat hij die geest ontving bij zijn opstanding uit de dood. En als daar problemen over bestaan, omdat u denkt dat hij die ervoor ook al had, dus dan is het moeilijk om dan dat even los te laten. Te zeggen, nou ja, hij gaf de geest toen hij stierf, staat er. Wat het ook betekenen mogen. Maar de gedachte is dat hij definitief die geest ontving bij zijn opstanding uit de dood. Ongeacht of hij die daarvoor ook al eens gehad had of niet. Want zo steekt het eigenlijk in elkaar. Het gaat erom dat de beloofde geest, de geest die God beloofd had te zullen uitgieten, uitstorten, dan wel geven. In het Oude Testament, in Jesaja, Zacharia, Joël en noem maar op. Dat die geest gegeven werd aan de Heer Jezus als eerste mens. Want, maar nou lopen we tegen de traditionele leer van de drie-eenheid op. Die geest die hij ontving is leven en meer in het bijzonder het leven van het nieuwe verbond. Eeuwig leven namelijk. Want het ontvangen van de Heilige Geest is precies hetzelfde als het ontvangen van eeuwig leven en dus wedergeboren worden. En vandaar dat je de term wedergeboorte hier dus ook niet vindt in dit hoofdstuk. Het had wel gekund, maar er wordt een andere uitdrukking gebruikt. Het gaat om het ontvangen van de beloofde Heilige Geest. Maar hoe het allemaal heten mag, ja, dat doet weinig ter zake. De gedachte is dat God over alle vlees zijn geest zou uitstorten. Maar de gedachte is ook dat de eerste die dat zou ontvangen, zou de Messias zijn. Je kunt zelfs omkeren en zeggen, de eerste die ontvangt is daardoor de Messias.
Ja, maar als hij nou eerst had hij de geest, toen hij nog voor zijn geboorte, en die heeft hij weer teruggegeven, en toen hij op was aan de doden, toen kreeg hij weer terug, en daarna, toen hij de hemel voer, zei hij, ik zal u een trooster zijn.
Ja.
Kan de geest weer
op? Ja, maar ik moet er wel wat aan toevoegen dan. De term Heilige Geest, die wij zo dikwijls gebruiken, zeker in verband met Handelingen 2, de hele term Heilige Geest komt eigenlijk in het Oude Testament niet voor. Dat wil zeggen, het komt er twee schriftplaatsen voor. Hè, in één is die Psalm 51, de andere is Jesaja 62 of zoiets, geloof ik, of 63, weet ik zo gauw op mijn hoofd niet meer. Maar ik bedoel maar te zeggen dat geest en Heilige Geest niet noodzakelijk hetzelfde is. Soms wel, soms ook niet. Maar in elk geval, de uitdrukking Heilige Geest, de uitdrukking, het woord als zodanig, wordt uitsluitend gebruikt voor eeuwig leven en dus in verband met de Messias, in verband met Christus, en dus in verband met opstanding uit de dood, wedergeboorte of wat het maar zijn mag. Daarna kun je misschien aantonen dat het niks anders is dan de geest Gods. Diezelfde geest die dus in Genesis 1 vers 2 voor het eerst al genoemd wordt. Dat is wellicht ook zo, maar ik vind het geen punt. Daarom zeg ik al zo, dat is misschien ook zo. Maar hij wordt niet zo genoemd. En dan gaat het erom, de term als zodanig wordt in de Bijbel gereserveerd voor de opstanding uit de dood enzovoorts. Het wordt gereserveerd voor het leven van de Christus en daarmee het leven ook van de wedergeboren mens. Het is dus het leven wat de mens definitief ontvangt als hij wedergeboren wordt. Daar gaat het om. Verder wijs ik erop, als je een fatsoenlijk woordenboek neemt, kan me niet schelen of het Grieks, Hebreeuws of Nederlands is, en je zoekt het woord voor geest op, krijg je een grote rij, een hele reeks van toepassingen. En dat betekent dus dat je niet zo zonder meer alle schriftplaatsen waarin het woord voorkomt naast elkaar kunt zeggen, zetten en dan kunt zeggen, het betekent overal hetzelfde, want het is gewoon niet zo. En dat maakt het dus wat lastig om erover te spreken. Wij hebben bijvoorbeeld, om dit te illustreren, die tekst. Ik meen dat ik hem er straks even snel aanhaalde uit Johannes, waar de Heer zei, sprak over het water, alle gedorstigen enzovoort, komt tot het water en dat soort dingen meer. En toen, daar staat er als commentaar bij, dit zeide hij van de geest, er staat niet eens Heilige Geest, dit zeide hij van de geest, de welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven, want de geest was nog niet, de geest was nog niet, niet de geest was nog niet gegeven. De geest was nog niet, overmits, dus gewoon omdat, Jezus nog niet verheerlijkt was. En misschien moet je hem dan wegredeneren en zeggen, het zal wel betekenen, de geest was nog niet beschikbaar. In ieder geval is dat toch de strekking van het vers. Maar er staat gewoon, de geest was nog niet omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Je kunt best aantonen dat er allerlei soort geest voor die tijd ook was. Maar je moet dan ook concluderen dat die geest die daarvoor was, wat het ook was, dan toch niet helemaal hetzelfde is als die geest die men ontvangt bij wedergeboorte. En daar gaat het maar om. En verder, het onderscheid is wat slecht te maken op basis van het woord als zodanig. Maar het zit ook niet op het woordje vast, het zit vast op de context waarin het gezegd wordt en op de goede wil van de lezer. En de gedachte is gewoon dat de term Heilige Geest in de Bijbel wordt voorbehouden aan het leven van de Christus. En de Christus heeft dat leven definitief ontvangen. Hoe vaak daarvoor? Ja, maakt me niet uit, zeg. Maar hij heeft het definitief ontvangen bij zijn opstanding uit de dood. Trouwens, dat was precies wat de Heer Jezus voorlas uit Jesaja. Toen hij zei, de geest des Heren, Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Of je kan zelfs lezen, daarmee heeft hij mij gezalfd. Want zalving is een beeld van het ontvangen van de Heilige Geest. Want iedereen weet dat de zalfolie een beeld is van de geest als zodanig. Maar feitelijk gaat het om opstanding uit de dood. Daarom zei ik er straks ook wat terughoudend. Ja, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Maar dat moet je dan toch tamelijk ruim zien. Omdat de werkelijke vervulling daarvan pas zal plaatsvinden bij zijn opstanding uit de dood. Toen werd hij gezalfd. Nou, in ieder geval, Petrus zegt aan het eind van deze toespraak hier. God heeft hem tot Christus gemaakt. God heeft hem tot Here en Christus gemaakt. God heeft hem tot gezalfde, Christus, tot gezalfde gemaakt. Hoe dan? Wanneer dan? Wel bij zijn opstanding uit de dood. En dus betekende dat ook die uitspraak in Jesaja 61. De geest des Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft. Uiteindelijk pas toegepast kan worden op zijn opstanding uit de dood. En daarnaast hebben we altijd nog Romeinen 1 vers 4. Over de Zoon van God die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En die krachtig gesteld is tot Zoon van God. Met kracht gesteld is tot Zoon van God, want dat staat er eigenlijk. Die met kracht gesteld is tot Zoon van God. Naar de geest der heiligmaking. Dat is hetzelfde als Heilige Geest, maar dan met de nadruk op heilige. Alle commentatoren, dat wil zeggen taalkundige commentatoren, zeggen dat het woord dat daar staat, geest der heiligmaking, komt eigenlijk verder niet voor in de Bijbel. Maar het heeft dezelfde betekenis als Heilige Geest, maar dan met de nadruk op heilige. Niet maar geest in het algemeen, Heilige Geest. Geest der heiligmaking. Vandaar dat het een zelfstandig naam wordt, heiligmaking feitelijk, wordt ingevuld voor in plaats van een bijvoeglijk naamwoord. Heilige Geest. Die krachtig gesteld is tot Zoon van God, naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden. Dan heb je het hele verhaal compleet. Opstanding der doden, Heilige Geest, Heilige Geest, niet zomaar geest, Heilige Geest. En inderdaad, daarmee tot Zoon van God gesteld. Dat is precies wat Petrus hier in Handelingen 2 feitelijk ook zegt. En bij opstanding zijn we er dan nog niet eens, want het laatste deel van de toespraak gaat over wat wij zouden noemen zijn hemelvaart. Petrus gebruikt de term trouwens ook min of meer. Namelijk hij dan, vers 33, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, als eersteling uiteraard. En daarmee geworden tot hoge priester naar de kracht des onvergankelijken levens. Hoort allemaal erbij, maar ik heb nou geen tijd meer om parallelle schriftplaatsen aan te halen. Hij heeft die Heilige Geest ontvangen van de Vader. En vervolgens heeft de Heer Jezus dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. God gaf die Heilige Geest aan, en daarmee eeuwig leven, aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus vervolgens geeft die geest dan wel dit eeuwig leven aan een ieder die in hem gelooft. God, de Vader heeft ook de Zoon gegeven om het leven te hebben in zichzelf. Met andere woorden, hij heeft er macht over en hij geeft het aan wie hij wil. Aan de gelovigen namelijk. En ook dit, en vervolgens wordt ook psalm geciteerd, maar nu is het psalm 110. Namelijk, want David is niet opgevaren in de hemel. Eerst was het David is niet opgestaan. En nu is het David is niet opgevaren naar de hemel. Maar David zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Met andere woorden, die psalmen spreken allemaal over de opstanding en hemelvaart. Kortom, de verhoging van Het zaad van David, daar komt het eigenlijk op neer. En daarmee is dat zaad van David gesteld tot Here en Christus, staat er. En dat betekent dat deze mens, Jezus van Nazareth, zijn positie ontvangen heeft in de hemel zelf. In overeenstemming met de raad en voorkennis Gods. De bepaalde raad en voorkennis Gods. En wat de mens ook doet in zijn vijandigheid tegen God, God heeft zijn plan volvoerd. En hij heeft deze mens, heeft deze mens uit de dood opgewekt. En inderdaad, gekroond met eer en heerlijkheid is de gedachte. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeg gebracht heeft. Maar dat komt in het epiloog. In het nawoord. Wat moeten wij doen? Bekeren. En je zonden zullen afgewassen worden. Want zo kun je het ook nog zeggen. En daarna staat in vers 38. Dan maar even tot slot. Hij zegt, bekeert u, ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Wij zouden gezegd hebben, gij zult behouden worden of je zult wedergeboren worden. Maar je kan ook gewoon zeggen, en gij zult de gave ontvangen. En wat is de gave? Wat geeft God als gave? De genade geeft God dus het eeuwig leven. Die wilde ik graag horen. Maar hier staat Heilige Geest en de onuitsprekelijke gave. Welke is dat?
Christus.
Dat is Christus zelf.
Zeker.
Dan heb je ze alle drie. Christus, de Heilige Geest, eeuwig leven. En in de praktijk is het verschil lang niet zo groot als dikwijls gedacht wordt. Daar gaat het maar om. En als je dat doorhebt, blijkt toch een heel samenhangend geheel te zijn. Deze toespraak van Peters. Alleen als je al die vooroordelen hebt van dit is wat anders dan dat en dit zou in die tijd moeten en dat in die tijd, dan is het een grote chaos wat Peters hier naar voren brengt. Maar we zouden het andersom doen, vanuitgaan dat Peters een samenhangend geheel naar voren brengt, geïnspireerd en wel. En op grond daarvan zouden wij onze opvattingen eens wat ordenen en onze vooroordelen aan de kant zetten. Enzovoorts. De gedachte is dus gewoon dat de Heer Jezus werd opgewekt uit de dood, de Heilige Geest ontving, eeuwig leven ontving, gezet werd op de troon aan de rechterhand Gods. Alles als het begin van de vervulling van Gods beloften en zeker ook als begin van vervulling van de profetieën enzovoorts. En de gedachte is dat vervolgens en ieder die in hem gelooft, van hem dezezelfde dingen ontvangt. Namelijk eeuwig leven, Heilige Geest en zelfs heerlijkheid. En in ons geval zelfs een hemelse positie en priesterschap en hoe het allemaal heten mag. Want wij worden immers gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat laatste zegt Peters er niet bij. Maar ik wijs erop dat hij toch uitdrukkelijk spreekt over de hemelse positie van Christus. En ook heeft hij erover dat men van die Christus ontvangt wat hij zelf van zijn vader gekregen heeft. En dat blijft dus het oude verhaal. Verlossing, wat het ook is, zaligheid, wordt door God gegeven aan de Heer Jezus. En hij geeft het aan een ieder die tot hem komt. En de lijn uit Hebreeën vind ik altijd nog de mooiste, maar dat ligt aan mij. Waar staat dat hij geloof geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En vervolgens is hij oorzaak tot eeuwige zaligheid geworden voor een ieder die weer hem gehoorzaam is. En dan heb je precies hetzelfde verhaal. Nou goed, wij moeten het daarbij laten. Ik heb het misschien wat te snel gedaan, maar vooruit maar. Het is de hoogste tijd en we zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor uw woord. Voor deze geweldige boodschap. Dat inderdaad uw beloften vervuld zijn geworden. Toen u onze heiland uit de dood opwekte en zette aan uw rechterhand. We danken u dat die geest inmiddels verschenen is en beschikbaar is. En dat u uw geest geeft aan een ieder die geloofde en in geloof tot u komt. Wij danken u dat we mogen beseffen dat die belofte bestemd was voor niet alleen degenen die nabij waren, maar ook voor degenen die verre waren. En we danken u daarom dat ook wij in alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen naderen om van u de zaligheid en alles wat daartoe hoort te ontvangen door onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat we mogen leven uit de vervulling van deze oudtestamentische belofte. En in bijzonder danken we u ook te mogen behoren dan tot de eerstelingen die daaraan deel hebben gekregen. Dat u ons hebt toegevoegd aan de gemeente die zalig wordt, maar in het bijzonder aan een gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dan dat we ook met vertrouwen mogen uitzien naar de vervulling van de rest van het profetisch woord. En ook de rest van de beloften die u in het bijzonder ook weer aan ons gedaan hebt. We danken u dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Opdat wij ziende op die vreugde, op die heerlijkheid, onze loopbaan zouden lopen. In afwachting van wat u beloofd hebt te zullen doen. Wij danken u dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat we ons vertrouwen mogen stellen op u en uw woord. En in het bijzonder in onze heiland. Amen.